openen we de Bijbel en vindt de lezing plaats uit Gods woord. En op deze tweede Lijdenszondag willen we vanuit het Oude Testament stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. We horen deze morgen Gods spreken door middel van de profetie van Zacharia. U wordt gelezen, Zacharia 7, en we luisteren naar het gehele hoofdstuk.
De dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Scharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren, en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen harenmantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een man heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, het tegen de man die met mijn metgezel is, spreekt de Heere der Scharen. Sla dien herder, en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden, in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God.
Geliefde gemeente, het lijden van Christus is van stap tot stap voorzegd in de psalmen, de profetieën, maar ook in personen en gebeurtenissen in het Oude Testament. Niet alleen in hoofdlijnen, maar soms zelfs tot in details toe. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53, aan Psalm 22, aan Psalm 69, maar zie ook de psalmen die we al gezongen hebben. Vanmorgen ontdekken we zo'n profetie in het Bijbelboek Zacharia. Zacharia was samen met Haggai een van de profeten die na de ballingschap teruggekeerd naar Jeruzalem waren. Zij hebben het volk vermaand om de tempel te herbouwen, maar bovenal om tot God terug te keren en in crisistijd op hem te vertrouwen met heel hun hart. En tegen die achtergrond lezen we opnieuw onze tekst, waar staat, zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. De Heer Jezus heeft dit vers uit Zacharia op zichzelf betrokken en het is in hem vervuld, want we lezen in Matthäus 26, vers 31, toen zei de Heere Jezus tegen hen, tegen de discipelen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Daarom denken we na over dit gedeelte, deze tekst, en doen dat onder het thema Gods zwaard treft zijn herder. In twee gedachten. De betekenis ervan voor het lijden van de goede herder en de zegen ervan voor zijn schapen. Dus Gods zwaard treft zijn herder. De betekenis ervan voor het lijden van de goede herder. De zegen ervan voor zijn schapen. Nou jongens en meisjes, ik hoef jullie dus niet uit te leggen wat een herder is. En wat een herder doet. We zagen het net al. Een herder, die moet natuurlijk goed voor zijn schapen zorgen. Uiteindelijk op ze passen, voor ze zorgen, ze daar brengen waar ze eten krijgen en voor de nacht veilig door kunnen brengen. Maar weten jullie ook, jongens en meisjes, dat in de Bijbel heel vaak over de Heer Jezus wordt gesproken als de goede herder. En ook over zijn gemeente als schapen. Nou, zo zongen we dat ook in Psalm 100, van schapen die hij, de Heer God, voedt en wijdt. Een volk tot zijn dienst bereidt. En dat is een prachtig beeld. Want wat moeten die schapen nu doen? Die moeten natuurlijk dicht bij de herder blijven. Ze moeten hem volgen, niet eigenwijs zijn, zich niet van de kudde verwijderen, niet in het rond gaan dwalen. Dat zou levensgevaarlijk zijn voor een schaap. De Heer Jezus heeft zichzelf de goede herder genoemd. Denk ook aan de gelijkenis van de herder die dat ene schaap, dat verloren schaap, gaat zoeken. Dus ook de Heer Jezus gebruikt dat beeld van die herder meermalen om uit te leggen hoe we hem moeten zien en wie hij voor zijn volk wil zijn. De Heer zelf, de herder van zijn volk. Maar hij heeft ook onderherders in dienst. Die onderherders, dat zijn leidslieden. Zij die leiding geven. Denk aan de koningen, de profeten en de priesters van het volk. En die doen het niet altijd even goed. Israël heeft ook goddeloze koningen gehad. Of priesters die uit waren op eigen belang, een valse profeten. En daar spreekt Zacharia ook meermalen over. Want kijk maar eens mee in hoofdstuk 11. Daar gaat het duidelijk over de onderherders van Israël. Maar die herders maken misbruik van de schapen voor hun eigen winst. Ze huilen tranen met tuiten als ze hun winst als rook zien opgaan. Kijk maar naar vers 3a. De Heere heeft ze een opdracht gegeven. Zo zegt de Heere, mijn God, wijd die slachtschapen. Hoofdstuk 11, vers 4. Maar wat doen ze? Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen, gelooft zij de Heere, dat ik rijk geworden ben. En hun herders sparen hen niet. In vers 5. En dan, vers 7, treedt de Heere daartegen op. Hij pakt die valse herders aan en gaat hij zelf zijn schapen weiden. Als hij zegt, ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Dan zijn wij vers 8. En dat loopt uit op vers 17. Waar staat, wee die herders van niets, die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechter oog. God gaat zijn zwaard dus opheffen tegen die valse herders. En die worden door zijn zwaard hard getroffen. Dat is hoofdstuk 11. Daar lezen we al dat God een zwaard heeft. Tussen twee haakjes. Had je dat gedacht? Past dat ook in jouw godsbeeld? Of duwen we dat uit onze gedachten weg? En heeft het geen plaats in onze beleving? God mag van alles hebben, maar vooral geen zwaard. Maar hij heeft het echt. En hij hanteert het ook. Dat ziet op Gods rechtvaardigheid. Is God dan niet barmhartig? O, jazeker. Maar u hebt uw Bijbel niet begrepen als u niet hebt leren inzien dat Gods barmhartigheid ten nauwste verbonden is met zijn gerechtigheid. En zeker niet ten koste gaat van zijn gerechtigheid. Dat is het wat juist in het Leidensevangelie zo nadrukkelijk naar voren komt en daarover gaat het in dit gedeelte. Als God zegt, als er gezegd, geschreven staat, zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En vergeet niet, Gods barmhartigheid wordt alleen maar dieper, rijker, aanbiddelijker als we beseffen dat deze barmhartigheid van Gods rust, van God, rust in zijn gerechtigheid. Het staat op recht en waarheid, Paul. Gods barmhartigheid, Gods liefde in Christus, is geen opwelling. Dat is geen emotie. Het is geen gevoel van medelijden bij God, waarbij hij zijn hand over zijn hart strijkt en uit medelijden verschrikkelijke misdadigers vrij laat rondlopen. Oh nee. Je bent zo gelukkig als je mag weten. Gods barmhartigheid is nu ook volkomen terecht. Want hij heeft er zelf voor gezorgd dat die straf van die verschrikkelijke misdadigers is voltrokken. Alleen niet aan hen, aan die herders, maar aan iemand anders die God zelf daarvoor heeft gezonden. Hier in hoofdstuk 13 gaat het dan ook niet over die valse en trouweloze herders van hoofdstuk 11. Hier gaat het over mijn herder. Het gaat hier, jongens en meisjes, niet over de goede herder. Het gaat hier, jongens en meisjes, over de goede herder, wiens naam jullie wel kennen. Dat is de Heer Jezus. Maar waarom heet hij nu mijn herder? Nou, omdat hij door God gezonden is. Hij staat in dienst van God. In Jesaja 53 heet hij de knecht van de Heere. En hier heet hij mijn herder. De herder van de Heere. Ja, de Heere God zorgt er zelf voor dat er een goede herder zal komen om de kudde van zijn verbondsvolk te leiden. En die gedachte wordt in het Oude Testament nergens zo uitvoerig beschreven als in Ezechiël 34. Daar lezen we Gods klacht over de valse, luie en ontrouwe herders van zijn volk. Maar dan zal hij zelf zijn volk gaan weiden en een goede herder zenden uit het huis van David die zijn wil doet. Al als die herder komt, dan breekt er dus een tijd van heil, van redding aan. Hij is door God aangesteld. Hij voldoet aan Gods eisen. Hij komt bij God vandaan. Ja, sterker nog, hij is Gods metgezel, Gods beste vriend. Hij is altijd bij God. Hij is dicht bij God. Hij is één met God. Hij is zelf God uit God. Er is maar één metgezel die op de diepste en meest innige wijze dit is. En dat is de Zoon van God. God heeft zijn metgezel gezonden om de goede herder te zijn voor het volk van zijn verbond. Is dat niet prachtig? Maar wat lezen we nu? Zegt God tegen zijn zwaard: zwaard, ontwaak, kom in actie, kom tevoorschijn en richt je op mijn herder die mijn metgezel is. Tref hem, sla hem, verwond hem tot bloedens toe, dood hem. Ja, dat doet dat zwaard. Ik zou bijna zeggen heilig vanzelf. Want overal waar dat zwaard van Gods gerechtigheid de zonde tegenkomt, de ongerechtigheid, de valsheid, leugen, hoogmoed die niet onder God wil buigen, schijnheiligheid. Overal waar dat zwaard mensen tegenkomt die niet naar God willen horen, zich tegen hem verzetten, daar komt het zwaard in actie en velt die goddelozen neer. Dit zwaard ijvert voor de eer van God en voor de heiligheid van God en zal geen vijand laten ontglippen. En ik kan u alvast vertellen dat geen mens aan dit zwaard zal ontkomen als het u aantreft in uw onbekeerde staat. Dit zwaard zal u ook treffen in de grote oordeelsdag of op uw sterfdag, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het zal u treffen. Tenzij het eerst al iemand anders heeft getroffen die in uw plaats wilde gaan staan. Die iemand die u in het Leidensevangelie wordt voorgesteld en aangeboden. En dat moet nu persoonlijk door de Heilige Geest geleerd worden. Ontdekt worden. Ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan het zwaard. Maar dan het wonder. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Maar waarom moet dat zwaard nu wakker gemaakt worden alsof het lag te slapen? Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Wel, dat is juist omdat deze herder, deze man, Gods metgezel is. Zo aan de kant God staat, zo vervuld is van liefde tot God en gehoorzaamheid aan God, zo ijvert voor het welzijn van de kudde van God, dat dit zwaard aan hem geen werk heeft. Dit zwaard ontmoet in hem geen vijand van God, zoals die valse herders uit hoofdstuk 11. Maar het ontmoet een vriend van God, de beste vriend. Ja, zijn eigen zoon, Gods metgezel. Dat zwaard kan juist bij hem rustig in de schede blijven rusten. Hij immers die geen zonde heeft gekend, nog gedaan. Maar juist aangaande hem zegt God notabene, zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Gemeente, dit is lijdensevangelie. En daarbij kun je beurtelings de nadruk leggen op aan de ene kant lijden en aan de andere kant evangelie, goede boodschap. Dit lijden is zo zwaar, zo diep, zo onpeilbaar. Wat heeft de Heer Jezus niet moeten doormaken? Dat zwaard trof hem toen het Sanhedrin hen aanklaagde op valse gronden. Toen Pilatus hem veroordeelde, hoewel hij tot 3 keer toe had gezegd dat hij onschuldig was. Toen de soldaten hem met stokken sloegen en de omstanders hem bespotten. Dit zwaard trof hem toen de discipelen hem verlieten. Dat is allemaal zwaar. Maar de zwaarste slagen werden hem toegebracht toen dit zwaard van Gods gerechtigheid hem trof in die verschrikkelijke uren op Golgotha. Op Golgotha, daar gaat het er onmenselijk aan toe. Maar het diepste is, op Golgotha zien we Gods zwaard in actie. Daarom werd hij op dat harde hout gespijkerd. Daarom werd dat kruis opgericht. Terwijl Gods woord zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom kwam er geen antwoord toen hij na 3 uur duisternis moest klagen. Mijn God, waarom? Dit is de zwaarste slag van het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Dat hij moet neerzinken in die helse smart en daarna sterft. Het zwaard heeft hem dodelijk getroffen en ze leggen hem in het graf, in het stof van de dood. Maar lijdens evangelie. Ja, toch ook de volle nadruk op het evangelie. Evangelie van de vrijspraak. Evangelie van de plaatsvervanging. Evangelie van de vrolijke ruil. Hij die geen zonde heeft gekend nog gedaan, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Hij nam al die schuld, zonde, al die rommel van ons en die vuilheid, al dat gebrek en tekort, nam hij over. Daar heeft God mee afgerekend. Het is weg uit zijn boek geschrapt. Daar komt God niet meer op terug. En in plaats daarvan krijgt de gelovige, die met zijn zielenood tot Christus kwam, zijn gerechtigheid. Daar op Golgotha, op Goede Vrijdag, is dat gebeurd. Het wordt met hem afgerekend door Gods recht. Door dat zwaard dat hem dodelijk treft. Weet u al waarom? Wat bewoog God om dit te doen? Wat bewoog de Heer Jezus om zich hiervoor te geven? Wat anders dan de liefde tot God en tot de zondaar? Liefde die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Liefde die niet terugdeinst als het ergste komt, maar doorgaat. We zien Gods zwaard in actie, zeiden we, maar we zien ook de goede herder in actie. Die herder die zo goed is, omdat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. Ik voor u, ik onder dat zwaard, opdat het u en jou niet zou treffen. Tenminste, als je nu hebt geleerd om met al je zonden en tekorten en mislukking te komen en te schuilen achter deze herder. En dat is het dringende appel en de bloedserieuze nodiging tot redding. Want als dit achterwege is gebleven in u of jouw leven, dan geldt het om onbekeerd te vallen, zelf te vallen in de handen van deze levende God. Maar nu zijn er ook die kleinen in de genade die de Here dienen, maar toch geen vrede hebben in hun hart, als ze denken aan hun eigen zonde of tekort. Bedenk dat Christus ze heeft meegenomen op het kruis en er is mee afgerekend. Volkomen. Bedenk, hier is dat zwaard tot rust gekomen, nadat het zijn werk heeft gedaan. En het zal nooit meer in actie komen tegen degenen die door een boetvaardig geloof tot Christus kwamen vluchten. Zelfs niet in de oordeelsdag. Want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja, het is voluit lijdens evangelie. En zo zijn we vanzelf aangekomen bij de tweede gedachte. Namelijk hoe dit lijden tot zegen is voor zijn schapen. En van die schapen worden twee dingen gezegd in vers 7. Ze zullen verstrooid worden en ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Wie worden bedoeld met die verstrooide schapen? Allereerst het Joodse volk, het verbondsvolk van de Heere. Dat in de tijd dat Zacharia profeteerde. Ze hadden het namelijk al zo moeilijk gehad in de ballingschap. En na de ballingschap blijven de beproevingen niet uit. De volgende versen gaan er ook over. Als er staat, 2/3 deel zal uitgeroeid worden, 1/3 zal gelouterd worden. De uitkomst van die loutering, dat zal zijn de diepe beleving van de rijke verbondsrelatie met de Heere. In het slot van vers 9. 2/3 deel uitgeroeid, 1/3 deel gelouterd. Zou dat kunnen slaan op de politieke en maatschappelijke geschiedenis met alle problemen van het volk Israël in die laatste eeuwen voordat Christus kwam? Ja, maar het zegt ook iets over het geestelijke. Over hoe ze het verbond met de Heere wel of niet beleefden. Nog beter gezegd, hoe ze zich verhouden tot die Messias, die geslagen herder. Vergeet niet dat dit spraakgebruik over 2/3 of 2/3 herinnert aan het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene had recht op 2/3 van de erfenis. En de anderen kregen 1/3. Als ik het goed begrijp, wordt Israël hier aangesproken op zijn voorrecht Gods eerstgeborene te zijn. Met alle volken apart gezet. En tegelijk wordt Israël aangesproken op de ernst van het verwerpen van de Messias. Maar uit het Joodse volk brengt God toch dat uitverkoren deel bij elkaar, die de leidende herder als hun Messias gaan erkennen. En naast de Joden komen er ook nog die anderen uit alle volken, die hem ook belijden. Heer Jezus heeft deze woorden over verstrooide schapen betrokken op zijn discipelen, lazen we net. De herder wordt geslagen, Christus wordt gevangen genomen en de discipelen slaan op de vlucht. De groep valt uit elkaar. Schapen vluchten alle kanten op. Wat moeten ze nu? Waar moeten ze heen? Nu degene op wie ze hun hoop hadden gevestigd is gestorven aan het kruis. Ze zijn radeloos, hopeloos. En zo treffen we die discipelen aan na dat ontzaglijke gebeuren op Goede Vrijdag. Maar hij gaat zijn hand tot de kleinen wenden. Hij zoekt ze toch weer op na zijn opstanding. Hij brengt ze als herder weer bij elkaar en verzamelt ze als een kudde. Een nieuwe kudde. De gemeente van het nieuwe verbond. Die gemeente die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Je kunt dat zien in Handelingen 20. Joodse schapen en schapen van een andere stal. Heidenen. Die kleinen, dat is een aanduiding die de Heer Jezus ook gebruikt voor zijn discipelen. Als hij zegt, wie een van deze kleinen ergert, komt beter met een molensteen om zijn nek in de diepte van de zee geworpen worden. Zo neemt hij het dus op voor die kleinen. En waarom worden ze nu zo genoemd, denkt u? Nou, dat ziet natuurlijk niet op een letterlijke lichaamslengte. Dat is duidelijk. Maar het ziet op 2 dingen. Het laat uitkomen wie ze zijn voor God en wie ze zijn in de ogen van de mensen. Om met het laatste te beginnen. In de ogen van de wereld zijn ze niet zo indrukwekkend, die christenen. Er wordt soms een beetje meewarig over gedaan. Die mensen hebben van die achtergebleven opvattingen. Of die vinden bijvoorbeeld dat het huwelijk de enige goede manier is om als man en vrouw samen te leven. Ze houden de zondag als rustdag en niet als recreatiedag. Ze geloven in de schepping van de wereld en dat soort verouderde opvattingen. Ze zijn niet erg meegegaan met de tijd. Ze worden geduld en gedoogd, maar niet altijd begrepen. Dikwijls tellen ze niet mee. Nu, dat is aan de dat is één kant en niet de meest belangrijke kant van de verklaring, waarom ze kleine genoemd worden. De belangrijkste kant is weer die geestelijke kant. Want weet u, hoogheid zit in ons aller hart. Gewoon van nature. Het is onze oerzonde, zou je kunnen zeggen. Ja, ook van u, van jou, van mij. Om nog hoger te willen zijn dan God. Ten diepste maken wij zelf wel uit hoe we leven. Maar die hoogheid van hart, die moet nu afgebroken worden. De gemeente, er is maar één plek waar een mens werkelijk echt klein wordt. En dat is aan de voet van het kruis. Als je daar nog nooit klein bent geworden, dan word je het nooit en dan word je het nergens. Dan heb je het lijdensevangelie niet begrepen. Maar wie klein werd onder God, die kan ook het wonder niet klein krijgen dat God wilde omzien naar zo'n ellendig mens als dat jij bent. Zo iemand die zich van zichzelf helemaal geen hoge gedachten meer kan hebben. Misschien met u of jij wel zo iemand die zegt, die redding van de Heere, dat is voor mij eigenlijk zo groot. Zo groot, ik kan er eigenlijk niet bij. Ik ben er te klein voor. Zou hij ook mij in gunst, in genade willen aannemen? Op een andere manier kunt u ook klein zijn. Klein worden gemaakt door gebeurtenissen in uw of in jouw leven. Gebeurtenissen die door moeite of verdriet u klein hebben gemaakt. Hoor dan de stem van de eeuwige liefde die vandaag tot u en tot jou zegt, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Ik laat ze niet in de steek. Ik zoek mijn discipelen op. Ik zal ze bijeen vergaderen zoals een herder zijn kudde. Hier is de leidende borg, gewillig buigend onder het zwaard van God, in plaats vervangende liefde. Maar hier is ook die opzoekende liefde, waarmee hij naar jou en naar u toekomt. Naar die kleine, die het zelf niet meer weet, die hopeloos zou verdwalen. Maar hij zal zijn hand tot die kleine wenden. Kijk nu eens naar die handen van de Heer Jezus. Als je klein denkt, bent, het zijn doorboorde handen. En doe maar net als Thomas. Weet je nog wat hij wilde doen? Of wat hij, weet je nog wat hij deed? Hij legde zijn hand in de handen, in de wonden van Christus. Wilde hij ze wel leggen? Hij wilde het zien. En toen hij hem zag, toen werd hij zo klein en zo blij van geest dat hij uitriep. Mijn Heer en mijn God. Gemeente, er kunnen wel eens tijden zijn in het geestelijk leven dat je, zoals we dat noemen, niet klein kunt krijgen. Zoals iemand van grote lichaamslengte eens zei, er zijn wel eens tijden dat ik zo klein word onder Gods goedheid dat ik in een lucifersdoosje pas. Maar dan de tekst. Dat gebeurt, klein worden, als God zijn hand tot die kleine wendt. Als je zijn grootheid gaat zien. En dat is precies waar hoofdstuk 13 ook op uitloopt. Dat is precies waar de Heere naartoe werkt. Ook in uw en jouw leven. Ja, ook de gemeente wordt beproefd en gelouterd. Klein gemaakt. Op allerlei manieren. En zou de huidige toestand in de wereld met allerlei crisis, oorlogen, ziekte, rampen, zou die ook niet zo gezien moeten worden als het klein maken voor God? Als een roepstem voor de wereld en als een zuivering en een loutering voor de kerk en voor u persoonlijk? Hier moeten in elk geval ook uw persoonlijke beproevingen, moeilijkheden toe leiden. Namelijk dat u klein wordt voor God. Maar juist dan mag het wonder ervaren worden. Hij zal mij aanroepen. Hebt u het al gedaan uit de grond van uw hart? Want de tekst gaat verder. En ik zal hem verhoren. Om Christus wil. Ik zal zeggen, het is mijn volk. Het volk dat het van deze Christus leerde verwachten. Het volk dat het eens werd met Gods recht en verbroken werd onder Gods liefde. Dat zal zeggen, de Heere is mijn God. Om Christus wil. O mijn God. Dat is het verbond in zijn beste gestalte. God drukt zijn volk aan zijn hart. En zij drukken God aan hun hart. Dat is een hemel op aarde. Dat is iets van het nieuwe Jeruzalem. Dan is de ballingschap voorbij. Om de verdienste van de lijdende Christus gaat het op rechtsgronden gelden. En wordt het eens en straks helemaal ten volle genoten. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig in zijn volgens betonen. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, hun generaties, zij die zijn naam beminnen. Ze zullen daar erfelijk wonen. Amen.